Smaak, een lekkere podcast boordevol geschiedenis met Annelies van Wittenbergen en
Noël Kalleboud en ook met Eli de Heem.
Eli de Heem, beste luisteraars, want wij nemen vandaag op locatie. Wij zitten in Kras. En Kras is het allernieuwste pannenkoekenhuis in Gent. Eli, stel eens voor.
Hallo Noël, hallo Annelies. Ja. Ik vind pannenkoekenhuis, ik vind dat echt bijzonder charmant. Maar ik zou toch een klein misverstandje willen rechtzetten. Ik zeg altijd bij wijze van grap natuurlijk, wij hebben geen pannen, dus eigenlijk hebben we ook geen pannenkoek. En bij Kras worden de galettes en de crepes, want daarover gaat het eigenlijk voor ons, gebakken op zo'n typisch Bretonse gietijzeren plaat, die men daar billig noemt, dus niet op pannen. Bon, we maken dus galettes, hartige pannenkoeken, als je wilt. Ja. Dat is tenslotte het thema van de podcast. Op basis van boekweit en zoete crepes op basis van tarwe. En we doen dat, denk ik, met zeer veel respect voor de Bretonse traditie, voor wat het beslag en dan de cuisson of de bakwijze betreft. Maar we geven wel een heel eigen invulling aan wat er op of tussen de galette en de crêpe komt. Ja.
Daar gaan we het zeker nog over hebben in deze podcast. Maar Annelies, mijn favoriete historica, kunnen jij ons eigenlijk een beetje vertellen? Ja, pannenkoeken, galettes of hoe dat het ook maar gaat genoemen, dat concept van een hartig of een zoet gegeven, kennen we dat al lang?
We kennen dat al zeer lang. Er zijn archeologen van de Universiteit van Liverpool die de oudste, tussen aanhalingstekens, pannenkoeken dateren, maar liefst 70.000 jaar geleden. En het waren toen ook nog geen pannenkoeken, want de pan was er nog helemaal niet. Het zijn een soort koeken, broden, of een tussenvorm daarvan, van gewelde zaden van lokale planten, die gevonden zijn in het Zagrosgebergte in Irak. En ze waren niet gemaakt door Homo sapiens, maar door Neandertalers.
Alsjeblieft, de Neandertaler bakte dus al een, ja, wat moeten we het gaan noemen? Want zoals jij het nu beschrijft, lijkt het mij een ook pita broodje te kunnen zijn.
Dat, zo kan je het ook noemen, maar het blijft een product van een graan, gebakken, in dit geval op een steen, wat dan natuurlijk direct die referentie naar de gietijzeren plaat die jullie gebruiken, zei jullie. Men heeft die pannenkoeken, broden, men heeft die ook proberen opnieuw maken.
Aha.
En men vond die zeer lekker, die zijn een beetje hartig. Men heeft dan ook de zaden van de planten uit Irak gebruikt. Maar het knarste wel enorm tussen de tanden, want het kaf zat er nog aan.
Het kaf werd nog niet van het koren gescheiden.
Nee, dat verklaart natuurlijk ook, als je dan skeletten uit die tijd bekijkt, tanden uit die tijd, die hebben een enorme slijtage op de tanden, om evidente redenen.
Ze moesten eigenlijk intern malen.
Ja.
Nu, Annelies, je weet, ik ben dan eerder, we gaan het misschien straks toch nog wel even over mijn vrienden, de Romeinen hebben,
uiteraard.
Maar ik zie in de voorbereiding, er is een Grieks-Romeinse arts.
Ja, Galenus, een heel bekende arts, die de lijfarts van Marcus Aurelius en Commodus was, die in zijn werk, wat dat tegelijkertijd een werk is over eten, maar vooral een werk over gezondheid, ook pannenkoeken beschrijft. En hij beschrijft die op een zeer omstandige manier, heel uitgebreid, dat je deeg in de pan moet gieten, lopend deeg, dat het dan gaat stollen. Wanneer de hele koek gestold is, ga je die omkeren en je gaat die dan serveren met honing. Dus heel herkenbaar. Dus ook voor Galenus, Eli, was de cuisson zeer belangrijk.
Ja, zoals voor ons, op die cuisson, ja.
Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar.
Ja, ik eigenlijk ook. Een goede cuisson, wat is dat dan eigenlijk?
Wel, dat die cuisson of die bakwijze van een galette, dus een hartige Bretonse galette betreft, eigenlijk zit de naam van onze zaak verwijst daarnaar. Je spreekt het eigenlijk kraas uit.
Kraas.
Kraas. En dat is het Bretonse woord dat eigenlijk die perfecte bakwijze van zo'n galet beschrijft. Het is niet zomaar te vertalen. Het betekent eigenlijk droog. Maar in de, laat het mij de crepologie noemen, verwijst het zowel naar de structuur als de textuur van een perfecte boekweitgalet. Mm-hmm. En die structuur moet kantachtig, dentelé zijn. En de textuur is licht krokant en getoast. Dus in die zin is het eigenlijk alles behalve een slappe pannenkoek. Want die veel zachtere textuur die je in de zoete variant terugvindt, de crêpe op basis van tarwe, dus wat de mensen hier meer gewoon zijn, dat ligt iets dichter bij wat men hier verwacht van een pannenkoek.
Een gewone pannenkoek, ja.
En die zachte bakwijze en textuur noemt men in het Bretons soupique. Dus eigenlijk het tegengestelde van kraas is soupique. En Bretonen die bijvoorbeeld zo'n hartige galet, ja, liefst niet die nogal sterk gebakken, ook op hogere temperatuur, krokante, getooste versie hebben, vragen soms een hartige galet soupique gebakken.
Een slappe
pannenkoek. Maar wij prefereren kraas voor onze hartige galettes.
En, heb je enig idee, Eli? Want ik zie u dat beschrijven en ik voel onmiddellijk al geschiedenis. Is dat een oud recept, dat Bretons recept?
Ja, zeker. Dat is eigenlijk komt uit die arme keuken daar. Hè. Dus vooral tarwe is eigenlijk was een luxe product, maar dat boekwijd, wat men daar in Frankrijk le blé noir noemt, hè, dus de zwarte tarwe, zal ik maar zeggen, komt eigenlijk uit een relatief zwarte periode. Of is toch een product uit een arm boerenbestaan, waar men dus aan de slag ging met eigenlijk... Ja, het is geen graanboekwijd, maar met zaden die gemakkelijk groeiden overal en die eigenlijk minder waardig waren, maar dat men toch een zekere voedingswaarde had en dat men dus mee aan de slag ging om eenvoudige maaltijden te bereiden op een vuur of op een stoof wat men toen had.
Eigenlijk is dat ook mooi, je ziet dat nog terugkomen, bijvoorbeeld in de Italiaanse keuken, de cucina poveri. Hier opnieuw ook, hè, arme keuken waar wij de dag van vandaag dan eigenlijk op verlekkerd zijn. Hè. Omwille waarschijnlijk van zijn eenvoud.
Ja, inderdaad. Ja.
Annelies, de middeleeuwen, eten we dan pannenkoeken?
Ja, zeker. En het is eigenlijk heel herkenbaar, dat verhaal dat jullie brengen, Eli. Die krokante bakwijze, dat is ook iets dat je in de middeleeuwse keuken ziet. Er zijn recepten voor pannenkoeken die crispes genoemd worden. Dus daar zit die kras, daar zit dat krokante ook in. Je gaat recepten hebben voor pannenkoeken of beignets die eigenlijk gefrituurd worden, die gebakken worden in heel veel olie. Je hebt zelfs een soort... pannenkoekenrecept, ja, het is enigszins ruim bekeken, maar die je als volgt maakt. Je maakt een deegje en in het recept staat dat je moet mixen met je vingers. Dat is ook iets wat wij niet echt gewoon zijn. En die je dan, je gaat dat deeg in een kommetje doen en in dat kommetje zit van onder een gat. Je gaat dat gat met je duim eerst dicht doen om het te vullen. Dan ga je een pan hebben met heel veel olie. En dan ga je je kommetje daarboven houden. En dan ga je eigenlijk sliertjes in dat deeg, in het ronde, gaan gieten. In het Engels hebben ze daar een woord voor, een funnel cake is dat.
Ja,
een
funnel cake.
Ja,
ik zat er net te denken, dat doet mij dat. Behalve de Romeinen, bij de Engelsen zit het ook altijd goed bij mij. Hè? Dus ik dacht al, met een funnelcake.
Funnelcake, ja. En in die funnelcake zie je dan ook heel goed de link tussen pannenkoeken en feestgerechten. Want funnelcake is iets dat je op kermissen, jaarmarkten gaat serveren.
En in Engeland heb je Pancake Day. Hè?
Ja, ja. Pancake Day is
vastnavend.
En daar zit er een hele mooie mythevorming rond. Want Pancake Day zou verbonden zijn met vastenavond. doordat men te biecht moest gaan op vastenavond, daarvoor werden de klokken geluid en het volk stormde naar de kerk om te biechten. En volgens de overlevering zou er op een bepaalde dag een vrouw zijn die in de plaats van alles te laten vallen met haar pannenkoekenpan naar de kerk loopt. Waardoor dat er nu nog altijd in sommige dorpjes in Groot-Brittannië ook nog altijd een soort pannenkoekenrace gelopen
nu,
wordt.
Die traditie, die legendes, ja, ook wij kennen dat, hè. Lichtmeis, mm-hmm. bij ons, ook al is het vrouwke nog zo warm, ze maakt haar pannenken warm. Meteen ook weer het bewijs, die verwijzing naar armen eten, hè. Wat wij dan vandaag is dat eigenlijk toch een beetje een top luxe product, maar het is iets luxueus, maar eigenlijk komt dat uit die... ja, ik hoor u daar een heleboel ingrediënten opnoemen. Ik wil even terug naar Eli. Eli, ik heb al zitten spieken online en het water kwam mij al in de mond als ik uw menu zie. Er is één die ons beiden zeer interesseert, denk ik. Jullie hebben een Isfahan pannenkoek.
Ja.
Hoe moet je dat noemen? Galet?
Ja, nee, het is geen galet, dat is nu net een crepe, dus ook in die... Zoete varianten, hè, proberen we naar de traditie te eerbiedigen, maar proberen we toch eigenlijk onze de bagage die we meenamen van culinaire reizen en die ons geïnspireerd hebben, wat dan nu hier in de onmiddellijke regio is of verder buiten, proberen we eigenlijk op die galets en die crepes te brengen. En dus die Isfahan is momenteel onze meest exotische, als ik dat zo mag zeggen, waarbij dat het klassieke pad een beetje verlaten. En daar bereiden we een klassieke crepe, dus op basis van tarwemeel, een zoete variant op de plaat, die we nadien afwerken met een siroop van oranjebloesem. En daar we een soort fluffy boter bij serveren op basis van saffraan en kardemom. Dus het is geen gewone met boter en suiker.
Klinkt in ieder geval. Het water staat mij alweer in de mond.
Ja, en het deed mij direct ook denken aan pannenkoekenrecepten uit een 13e eeuws Spaans-Moors kookboek.
Ja.
Een heel mooie collectie recepten waar er een pannenkoek met griesmeel en gist in staat, maar waar men ook exotischere combinaties gaat in optekenen. Bijvoorbeeld een pannenkoek van kikkererwtenmeel, een pannenkoek met kaneel en saffraan en een zuurdesemdeeg en ook pannenkoeken met aubergine en koriander. Dus helemaal in de lijn van jullie Isfahan pannenkoeken.
Maar versta ik het nu, hoe kun je eigenlijk van veel dingen een pannenkoek maken?
Ja,
zeker. En ik denk dat wat Annelies naar verwijst, er juist enerzijds naar dat krokante in die crispes en die middeleeuwse traditie. En dan nu, wat ze zei, op basis van kikkererwtenmeel, dat bestaat in de Siciliaanse keuken nog altijd. Hè, zo van die krokante broodjes precies, die in olie gefrituurd worden, die ons meer doen denken aan een krokante of te veel gebakken pannenkoek. Maar dat is op basis van kikkererwtenmeel, ja.
Wow.
Ja, zeker.
In een van de kookboeken die bewaard worden in de universiteitsbibliotheek, vind je een rijstpannenkoek, waar er eigenlijk een soort rijstpap bereid wordt als eerste stap. Die wordt dan fijn gevijzeld en die wordt gebruikt als basis van het pannenkoekendeeg.
En dan hebben we enig idee hoe oud dat recept is?
Dat is ongeveer 500 jaar oud.
500 jaar geleden, ja. Rijstpannenkoek. Oh, ja. Heel boeiend. Zeg, even nog, boekweit. Wij kennen dat wel, maar ik blijf dat altijd iets mysterieus vinden. Boekweit. Is dat van hier? Ik bedoel, is dat een inheems?
Dat komt eigenlijk uit China.
Ah.
En dat is dan op een bepaald moment, 14e eeuw, in Europa terechtgekomen.
Ja.
Er is daar een hele mythe rond ontstaan dat dat via de kruistochten zou gekomen zijn. Dat is niet zo zeker. Het is ook niet uitgesloten, maar het is niet in de historische bronnen daar specifiek aan verbonden. Als je het etymologisch gaat bekijken, dan staat die boek en boekwijd, dan refereert dat naar beuk, omdat die blaadjes een beetje dezelfde vorm hebben als een beuk.
Ja.
En eigenlijk de mensen die gaan wandelen en die gaan worsemeersen, die weten min of meer hoe dat een boekwijd plant eruit ziet.
Ja, ja.
Want boekwijd is verwant aan de Japanse duizendknop,
mm-hmm.
Die eigenlijk de meersen aan het overwoekeren is. Dus die hebben een rode steel, een beetje een hartvormig blad en witte bloemetjes.
Men heeft nog niet geprobeerd om een pannenkoek of galetten te maken van die Japanse duizendknop, want ja, het is voorradig.
Zie mensen er confituur van maken en zo, dus het kan allemaal.
Ja. Oh, maar dat is eigenlijk geestig.
Nu, Elie, je hebt de galette Breton, hè? Dat is een streekproduct, maar als ik dan zie, ja, dan wordt die galette Breton meestal geserveerd met een hartige garnituur, dat klopt.
Dat klopt, dus ja.
Daar gaan we niet zoet gaan opwerken. En ja, ik ken de galette vooral dan, eten dan met kaas, hespen en ei, maar hier bij Kras gaan jullie wel serieus wild op dat vlak.
Ja,
wat kunnen we hier zo allemaal eten op onze galette?
Ja, het is zo dat wij wouden eigenlijk een vehikel. Een vehikel om onze culinaire bagage en creativiteit in of op kwijt te kunnen aan de gasten aan te bieden. Om die ervaringen, zintuiglijke ervaringen, smaaksensaties met hen te kunnen delen. En we zochten daarvoor naar een geschikte bodem, en mocht dat in letterlijk of figuurlijk interpreteren. Dat had evengoed een pizzabodem kunnen zijn, alleen is dat al een paar keer gedaan in Gent. En het onze is iets minder gedaan in Gent. Maar we staan er wel op dat vehikel dan ook perfect wordt bereikt.
Ja.
Bereid. En dat begint met de keuze van de ingrediënten. En die zijn niet geheim, want in die galette, mijn beslag bestaat, zoals 99% van het boekwijdbeslag in Bretagne, uit water, boekwijdmeel en zout. Maar je begrijpt dat als een van die ingrediënten van middelmatige kwaliteit is, dat al gauw in middelmatigheid eindigt. Dat is wat we absoluut niet wouden. Dus die zoektocht naar die perfecte boekwijd en de juiste maling ervan, zodat mensen hun tanden niet breken op het kaf, was lang. Maar dat heeft uiteindelijk het gewenste resultaat opgeleverd. En we zijn geëindigd bij Belgische bio, lokaal geproduceerd en gemalen. En omdat je vraagt van wat kun je hier allemaal eten, bon, ik had het over onze nogal eigen aanpak, wat dat die toppings en die vulling betreft, in combinatie met de respect voor de traditie. Je hebt het over die ham, kaas, ei, dat is het typische klassieke van elke Bretonse creperie, die men daar de complet noemt. Dus dat is iets wat we hier ook serveren en wat we nooit of te nimmer van de kaart gaan halen. Ja. Terwijl dat de dingen waar we een beetje wild mee doen, die variëren of wisselen geregeld. Dus die complet is een goed voorbeeld. In een klassieke creperie, en zeker in de democratische versies of goedkopere versies van het concept, is dat vaak nogal zwaar. Hè. Dat zijn een boer mee van zijn peer te kloppen. Dus gekookte ham, hè, al dan niet van goede kwaliteit, wordt dan nogal een keer gecombineerd met zo'n berg Emmental gemalen of fruyère. En wij wilden een lichtere en lokalere variant brengen. Dus zelfs in die klassieker zijn we toch op zoek gegaan van hoe kunnen we dat op een betere tussen aanhalingstekens manier brengen. En dus we werken met ambachtelijke beenham van bij onze favoriete buurtslager, dat is Serie in Sint-Amandsbergen. En we maken een crème, een soort smeerkaas als je wilt, op basis van pas de rouge, van het hinkelspel. Dus we gaan die kaas daar niet zomaar gaan tussenleggen, we maken dat wat lichter. En het eitje dat erop komt is van buitenlopende kiekjes van Heidi's hoeveieren. En de gezouten boter, waar we wel elke galette royaal mee bestrijken, want dat is ook die Bretonse traditie, dat wordt ons gebracht door de Gentse zuivelhoeve in Oostakker. Dus je ziet, respect voor de traditie, maar met lokale producten en met een geheel eigen invulling. Binnenkort bijvoorbeeld staat er bij die wildere ding, zoals dat genoemd, gaat een galette Mustafa op de kaart staan. En dat is een eerbetoon, omdat ik het had over die reizen, een eerbetoon aan het vermaarde Berlijnse dunnerkraam Mustafa's Gemüsekebab.
Ja, wel, waar je
Maar dat is hier niet de bedoeling. Maar wij houden echt ook van streetfood. Dus het is niet dat wij, zou ik zeggen, elitaire dingen op die pannenkoeken willen leggen. Maar wij houden van streetfood en willen die dus ook op onze galettes brengen. Hè. Dus dat, die Mustafa, dat eerbetoon, wordt er eentje met een shawarma van kip, met looksaus en alles erop. Ja,
schitterend. Nu, Annelies, als ik Eli hoor en ik moet zeggen... Naar Eli kunt u uren luisteren, dat is fantastisch, hè? Zo'n passie voor eten. Maar ik denk onmiddellijk, dat is fantastisch, die mens maakt geschiedenis via geschiedenis. Want wat hoorde één? Kras werkt eigenlijk met lokale producten en enkel lokale producten. Ja, dat is geschiedenis. Hè? Ik bedoel, in de 14e eeuw, al uw producten waren lokaal, hetgeen dan nog van het verst moet komen, moest komen was het noorden van Frankrijk. Maar alles is lokaal. Dat is fantastisch. Twee, de recepten zijn verwijzingen naar samenleving. He? Mustafa in Berlijn. Als je een keer in Berlijn geweest bent, onthoud dat voor altijd. Ik had er helaas geen kunnen kopen, want de rij was mij een beetje te lang. Maar binnenkort stak ik in de Mustafa. Dat is zo fantastisch. Eten en geschiedenis, het blijft toch weer. Ik zag ook in de voorbereiding... boekwit wordt gemalen in een grutmolen.
Ja, en als
in
je...
In Gent hadden we een grutmolen.
En je kunt hem nog altijd zien in de Meerseniersstraat, helemaal aan het einde aan de Zuivelbrug. Is er, het is op dit moment een koffiehuis, koffiehuis Ludo is het ondertussen geworden. En daar was de boekwitmolen van Gent. En in dat pand zijn er nog altijd de versierde stenen in de gevel waar dat je het proces van het boekwijd malen en verkopen nog ziet. Dus je ziet een paardje die boekwijdmolen in beweging brengen, want natuurlijk daar op die locatie kun je geen windmolen hebben. Je ziet de marchand zijn boekwijd verkopen je ziet zelfs hoe dat gebouw genoemd werd. Het gebouw heet de Lely. Er staat ook een Franse lely op de gevel. En een paar jaar geleden was er een van de lofts in dat gebouw die te koop stond. En dan heb ik een keer gepiept op de foto's en daar zag je dat in de woonkamer van de mensen die het uiteindelijk dan gekocht hebben, nog het hele binnenwerk van de molen bewaard is.
Fantastisch, het is toch schoon. Zeg, om nog even terug te gaan, onze vriend Koudelier, 19e eeuw, onze chef van het spaarzame keukenboek.
Ja, die heeft ook nog een ander boek geschreven, een over patisserie en confituur.
Ben benieuwd.
Ja, het is een heel bijzonder boekje, niet in het minst omdat het gesponsord was door een producent van maïzena. Dus in elk recept, in bijna elk recept, is er maïsmeel verwerkt. Onder andere ook in het recept voor de crepes. Daar is er 200 gram bloem, tarwe, met 50 gram maïzena gemengd. Zou jij dat doen, Eli?
Eli, maïzena?
Ja, ik heb daar juist gezegd dat er geen geheimen zijn in de samenstelling van het beslag. Ik had het toen over de galet, water, zout en boekwijd. Mijn crepebeslag ga ik wel geheim houden, want dat is toch ook een lange zoektocht geweest. Net omdat je hier in concurrentie gaat, toch met een aantal andere tea rooms en etablissementen waar dat ze zoete pannenkoeken serveren, hebben we in dat beslag toch ook een heel eigen touch toegevoegd. En dat ga ik nu niet meedelen. Maar, zou er maïszetmeel in een crepebeslag kunnen gaan? Maar ja, waarom niet? Ik denk zelfs dat dat verstandig is, of allerminst dwaas. Als de grote Roger Van Damme, je moet maar een keer in zijn boek gaan kijken, als hij werkt met puddingpoeder in zijn crepebeslag, dat is maïszetmeel, dus wie ben ik om te zeggen dat dat niet zou kunnen.
Ja.
Maar hij heeft ook nog een ander recept.
Ik ging net vragen, had er eentje, hè?
Ja, voor koekenbakken.
Koekenbakken.
Ja. Daar gaat hij heel fluffy pannenkoeken in gaan beschrijven. Omdat er niet alleen gistdeeg gebruikt wordt, maar ook nog een keer eiwit. En dan gaat hij voor een crunch er een beetje beschuit, fijngestampte beschuit aan toevoegen. En ook een scheutje rum. Dus dat moeten denk ik wel hele lekkere pannenkoeken
dat geweest zijn. Goed. Sarah, ik ben een kind van de jaren 70. Ik ben geboren in 1966. Als ik met mijn bomma naar Gent ging, dan ging mijn pannenkoek gaan eten in de Monopol.
Ja.
Eli, waar ging de pannenkoek gaan eten?
Wel, ik ben met mijn grootmoeder ook nog naar de Monopol geweest, zolang dat, dat bestond. Ik heb daar heel goede herinneringen aan, maar er waren nog andere... Tierooms in Gent gaat dat vroeger meer. Hè. Mensen gingen met mijn grootmoeder was van Gent-Brugge, dus zij kleedde zich op en dan gingen we met een bus naar Gent om een pannenkoek te gaan eten. Dat was eigenlijk een heel feestelijke gebeurtenis. Ik heb nu dat een beetje aan het verdwijnen was, maar ik denk wel dat dat er een revival komt. Ook Gwenola is opnieuw opgestart, dus dat was ook een van die gerenommeerde huizen waar je terecht kon voor crepes en ook voor galettes.
En ook voor galettes, ja. En Annelies, jij bent een pak jonger. waar ging jij je favoriet pannenkoeks gaan smullen? Maar je bomma, ik weet het niet.
Mijn twee grootmoeders zijn jammer genoeg overleden toen ik nog vrij jong was. Ja. Dus ik had het heel graag gedaan. Maar ik ben toch ook wel af en toe naar de Gwenola gegaan.
Ja, want het is zoals dat jullie zegt, had zo een heel hoop etablissement. Iedereen had ook zo zijn favorietje.
En vanaf nu is mijn favoriet kruis natuurlijk.
Ja, wel, ik ging net zeggen, de keuze is hier snel gemaakt. Ik denk dat vanaf nu ook mijn favoriet kruis is. Het is krazen.
Krazen.
Ja. Krazen. Dat is fantastisch.
Je mocht ervan maken wat je wilt. Ik ga er niet vanuit dat iedereen die naam begrijpt. Mensen zeggen kras. Ze zeggen wat ze willen. Ik denk dat ze
het
snel zullen begrijpen.
Ik denk dat je in ieder geval een krasse galet kunt komen eten. Eli, Annelies, ik denk dat we rond zijn. Zo rond als een galet. Bedankt dat we hier te gast mochten zijn. En misschien nog, Eli, hoe kunnen mensen... hier terecht, want je hebt het liefst dat de mensen reserveren.
Ja, het is aangewezen om te reserveren, voelen we, omdat we zijn amper open, we zijn 3 weken open, maar we worden een beetje overrompeld, dus wat goed is. Maar je kan gewoon op de website, het is zo'n heel moderne reserveringsapp, totaal in tegenstelling tot het klassieke karakter van een creperie, maar daar kan je dus gewoon reserveren zoals dat je elders doet, en dan houden we zeker een tafeltje vrij voor jou. Maar mensen blijven hier niet zo lang zitten, dus er is altijd plaats voor wat we walk-ins noemen. Kom gerust eens kijken en we zorgen wel voor een plaatsje.
En wij zullen misschien een linkje naar de website plaatsen.
Zeker.
En de website, Eli, is?
www.kraas.be.
Voilà. Beste luisteraars, dat was het. Dit was Smaak. Een zeer lekkere podcast met heerlijke geschiedenis. Ik bedank Annelies.
En ik bedank Noël en Eli.
En Eli.
Ik bedank jullie beiden.
Dank u wel. Tot de volgende keer.
Tot ziens.
Dag. She's the Laura, she's a mat. Your blanc, your blanc, her shopping at Laura. Your blanc, blanc, her shopping at.